Het is wel fijn om hier te zijn. Ik hoop voor jullie ook. Wie houdt er van Bijbelstudie? Ah, ik zeg altijd in mijn klas, jongens, dit zie ik niet. Vingers goed omhoog. Wie houdt er van Bijbelstudie? Gelukkig. Wie denkt van Bijbelstudie? Man, schei uit, man. Veel te moeilijk. Oké, nou, dan heb ik voor jullie allemaal wat. Wie heeft van de ETS gehoord? Ik hoop wel meer, want er ligt namelijk een foldertje in jullie eigen gemeente. Dus als u daar nooit kijkt, raad ik aan vandaag eens gewoon te kijken. Daar liggen folders van de gemeente. Ik heb er een aantal neergelegd. Ik heb het voorrecht dat ik nu zelf ook les mag geven daar. En nu zie ik de inhoud. Dit is echt fantastisch. Ik verdien er niks mee, dus dat laat ik dat duidelijk zeggen. Dat u denkt van, oh, heb je voordeel? Totaal niet. Dit cursus geef ik in Rotterdam, dus ik geef hem hier ook niet. Maar dit is echt een aanrader. Dus je zegt van, één keer in de maand is het, of één keer in de twee weken, ligt eraan. Ze hebben het op zaterdag, dan heb je zeg maar Oude en Nieuwe Testament. Maar je kan er ook geloof ik om een dinsdag of een woensdag. Ik geloof dat het in Naaldwijk ook is. Maar ik had echt zoiets, ik had nog een paar boekjes thuis liggen, dus ik heb er een paar neergelegd. Echt de moeite waard, serieus waar. Dat helpt je gewoon structureel door de Bijbel in te gaan. In een tijdbestek van 4 jaar geloof ik, maar je kan het ook per jaar doen en weet ik het allemaal. Echt de moeite waard. Maar ja, ik ben een onderwijzer, hè, dus ja, dat blijft er een beetje in zitten. Ik wil vanmorgen gaan kijken naar iets anders wat we normaal doen, vrouwen in de Bijbel. Ik ging eens terugkijken, ik hou altijd alles bij waar ik wat gesproken heb. Nou ben ik al volgens mij van 2017 begin af bezig met de vrouwen in de Bijbel. En vrouwen zijn wel leuk, maar je wordt er ook wel eens een keer een beetje zat van. Als je, niet over Gods woord, dat zeg ik daar duidelijk zijn. Maar om het thema, ik kan niet alles behandelen wat ik gewoon in de thuisgemeente doe. Wil je dat luisteren, Vechtvlaringen, kunt u alles terugvinden. Ook preken die ik hier niet gedaan heb. Maar ik ben met een nieuwe serie bezig. En dan zit je daar zelf toch een beetje veel meer in. Dus ik denk, weet je wat, we gaan naar de Richters toe. En we gaan lezen in Richteren. Het boek Richters, ter inleiding, is een gedeelte van de historische boeken. Het beschrijft de historie na Jozua. Dus je hebt het Bijbelboek Jozua en dan krijg je het boek Richteren of Rechters. Ligt er een beetje aan welke vertaling u heeft. Als je Jozua leest, aan het eind van het boek, dan vind je daar 7 jaar ongeveer heftige strijd tegen alle vijanden. Bij Richters gaan ze het land in bezit nemen. Dus dan komt Israël, hè, in die zin beloofde land, en dan gaan ze nog allemaal bevolkeren, moeten ze ook bestrijden en nemen ze het in bezit. Nou, Richteren of Rechters wordt gebruikt voor militaire en bestuurlijke leiders. Want ze hadden nog geen koning in die tijd. Dus af en toe kwam er een, ja, die nam gewoon het voortouw, om het zo te zeggen. En God riep die mensen op. En voordat we gaan lezen, nog één ding. Het hoofdthema van het boek Richteren is een waarschuwende boodschap. Dat is ten eerste, word niet gelijkvormig aan de wereld. Hou je verder van dat. Waarschuwing van afgoderij. Dus een mengeling van godsdienst en de wereld. Dat vind je allemaal in het boek Richteren. Goed leiderschap leidt het volk op de weg van God. Dus leiderschap is cruciaal. En de verlossing van God is voor het hele volk geldig en altijd toepasbaar. Dus 4 dingen die je gewoon elke keer terug ziet komen. En daar gaan we zo meteen naar kijken. Eerst gedeelte. En voordat we het gaan doen wil ik een zegen vragen over Gods woord. Vader, we mogen u danken, Heer. En dat doen we dan ook vrijmoedig. Dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Op een moment in de week, begin van de week, zondag, centraal om u heen. Om u te aanbidden, om naar uw woord te luisteren en om deel te nemen aan het avondmaal. Heere God, we willen u danken voor wie u bent en voor wat u gedaan heeft voor ons. We willen u danken, Heer, dat u het woord gegeven heeft, ingeademd door uw Heilige Geest. Tot lering van ons, tot bemoediging van ons. En ik bid u zo, Heer, dat u vanmorgen tot het doel komt. Door de kracht van de Heilige Geest, maar ook door uw leiding. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, weet je, ik zal maar even doorklikken. We gaan kijken vanmorgen hierna. Otniel de Verlosser. Net werd er al gezegd, Otniel, weinig over gehoord. Nou, er staat ook niet veel in. Het is een heel klein stukje, maar we gaan er wel naar kijken. We gaan kijken naar 3 dingen. Beproeving, ongehoorzaamheid en verlossing. Het is een beetje eigenlijk een keer dat je terugkomt in de Richteren. En we gaan 3 schriftgedeeltes lezen. Het zijn niet hele grote stukjes. Ik heb hier alleen de Nieuwe Statenvertaling. En ik realiseer me weer, jullie werken natuurlijk altijd met de NIV. Of nee, sorry, de NBG. Dus mag ik je Bijbel even lenen? Vind je het erg? Ah, dan neem ik die. Het zijn wel hele kleine letters hier. Richteren. Richteren, ik moet wel eventjes spieken dat ik wel het goede voorlees. Dat heb ik hier staan. Richteren 1, vers 1 tot en met 4. Na de dood van Jozua raadpleegde de Israëlieten de Heer. Wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Kanaanieten? De Heer antwoordde, Juda moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. Toen zeiden de Judeërs tegen de stam Simeon, hun broeders, trek met ons op naar het grondgebied dat ons door het lot is toegewezen en bind samen met ons de strijd aan tegen de Kanaanieten. Daarna zullen wij op onze beurt met u meegaan naar het grondgebied dat u door het lot is toegewezen. Hierop ging Simeon met hen mee. Juda rukte op en de Heer leverde de Kanaanieten en Perizieten aan hen uit. Bij Bezek versloegen ze er 10.000 en dat gaat dan zo door. We lezen verder bij vers 9. Toen trokken ze verder om de strijd aan te binden tegen de Kanaanieten die in het bergland woonden, in de Negev en in het Heuvelland. Eerst vielen ze de Kanaanieten in Hebron aan, dat toen nog Kiriat Arba heette. Daar versloegen ze Sesai, Achiman en Talmai. Vervolgens trokken ze op tegen Dibeer, dat toen nog Kiriat Sefer heette. Caleb beloofde, wie Kiriat Sefer verovert, zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Tot zover. Hier zien we voor het eerst Otniel. En dan lezen we verder bij hoofdstuk 3. Vanaf vers 7 tot en met 11. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer, hun God, en dienden de Baals en de Asherah's. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan Risataim, de koning van Aram Naharaim. 8 jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de Heer te hulp en de Heer zond iemand om hen te bevrijden, Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de Heer leverde koning Kushan Risataim van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. 40 jaar had het land rust. Toen stierf Otniel. Tot zover. Kijk, je zwaard moet je altijd bij hebben. Dus dit was het beetje het gedeelte. Je leest daar een aantal dingen. Ik heb hoofdstuk 1 aangehaald. Hoofdstuk 2 een beetje laten liggen. Het heeft ook wel een reden, maar daar gaan we nu kort naar kijken. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 zijn eigenlijk parallel verslagen. Worden een beetje hetzelfde uitgelegd. Alleen er zit een verschil. Als je bij hoofdstuk 1 kijkt, dan zie je daar dat ontrouw het eigenlijk het bezit van het land nemen in tegenwerkt. Het volk is ontrouw aan de belofte die God geeft. Want wat had God gezegd tegen Jozua? Overal waar jij je voet neerzet, daar zal ik het land geven. Dat is een belofte voor Jozua, maar voor het hele volk. En hier namen ze het land in bezit, gedeeltelijk, bij Jozua. Jozua overlijdt en je krijgt de richteren. Dus ze moeten nog steeds het land in bezit nemen. Die belofte hebben ze nog steeds. Maar het lukt niet helemaal. En dat heeft een aantal redenen. Eerst is ongehoorzaamheid aan wat God zegt. Het tweede is gebrek aan vertrouwen op de Heer. Dus gewoon letterlijk ongehoorzaam zijn. God zegt iets, je moet iets doen. Ze doen het niet. Vertrouwen die ze niet volledig hebben. Onverschilligheid. Ik lees je allemaal verschillende teksten in het eerste hoofdstuk. En het gevolg van deze punten is krachteloosheid en ze worden overwonnen. Dus dat is het eerste hoofdstuk. Krijg je even een hele snelle opsomming. Het hoofdstuk 2 gaat over de godsdienstige situatie. Dan gaat het over het verval tegenover God. Want je kan God heel trouw dienen en toch heel weinig geloof hebben of rikken. Dat is niet erg. Dat kan. Dat is gewoon je groeiproces in je eigen leven. Maar hier zie je letterlijk dat het ontrouw wordt. Dus de beproeving, die heeft een hele grote invloed. En je ziet hier ook weer een aantal punten. Je ziet, ze verlaten God. Want ze nemen ook gewoon vrouwen vanuit het volk nemen ze ook gewoon aan. Dus het is gewoon letterlijk van je leeft in een situatie waar de Heer gediend wordt in het volk, maar je verlaat God wel. Ook als volk. God gebruikt dan vijanden om ze terug te brengen. Het volk roept tot God. De Heer doet door zijn barmhartigheid een verlosser opstaan en redt iedereen. Dat is een cyclus die je keer op keer terug ziet komen. Ze verlaten God, er komen vijanden, ze roepen naar God toe. Hij is barmhartig en geeft een verlosser. Het lijkt ons dagelijks leven wel. Dit is eigenlijk hoofdstuk 2 wat je hoort. En dan kom je bij 3. En daar staat iets interessants. Maar voordat we daar gaan kijken, willen we bij hoofdstuk 2 kijken. En dan lees ik 2 teksten die ik nog niet voorgelezen heb. Dat is Rechters 2, vers 20. We hebben net gezien, of gehoord in ieder geval, dat God vijanden naar hen brengt. En dat zie je in Rechters 2. U hebt mijn stem echter niet gehoorzaam geweest, zegt hij tegen het volk. Waarom heb je dit gedaan? Daarom heb ik gezegd, ik zal hen niet voor je ogen verdrijven. Maar zij zullen tot uw prikkels in uw zijde zijn. En hun goden zullen u tot een valstrik zijn. Het gevolg van dat het volk God niet volledig gehoorzaamde, is dat God op slot zegt, oké, maar nu laat ik je vijanden staan. En dat is wel een hele interessante. Kijk, nou breng ik heel vaak, dat durf ik wel van mezelf te zeggen, de genadeboodschap hier, toch? Dat is nog steeds. Want dit stuk zie ik eigenlijk gewoon zo als voorbij het kruis. Zij zijn in het beloofde land. Zij waren gered. Ze waren door de Jordaan getrokken. Jericho was gevallen. Jozua was allerlei dingen gedaan. En ook gefaald. We kunnen dat teruglezen. En nu zijn ze daar en ze mogen verder het land in bezit nemen. Maar ze falen. En waarom leg ik dat uit? Die gehoorzaamheid is niet om je redding te veroorzaken. Dan zit je de wet op je leven toe. Dat kunnen we helemaal niet. We zijn gered en betaald het bloed van de Heer Jezus. Niets kunnen we eraan bijbrengen. Niets. 0,0. Zero, nakkers, nada, niente. Maar voorbij het kruis, als je gered bent voor tijd en eeuwigheid, zeg er ook maar even bij, we hebben nu al eeuwig leven, het ligt alleen aan wat we ermee doen, maar dat je gered bent voor tijd en eeuwigheid, is de vraag van hoe leef ik dan met mijn Heer? Dan verwacht hij gewoon gehoorzaamheid. Het is nog steeds liefdevolle God. We hebben het net nog gezongen, hè? Mijn Heer, mijn vriend zongen we. Weet je wat we zongen? Ik wil leven door uw geest. En in waarheid, o Heer, alle liefde die ik heb, leg ik hier voor u neer. Ik geef alles op voor u. Ik weet niet of u gezongen hebt. Ik wel. Houd niets apart. Heer, aanvaard mij offer nu mijn gebroken hart. Ik ben benieuwd wat u er net gegeven heeft. Dit is eigenlijk gewoon het discipelschap. Ja, het is zo'n mooie melodie. Hè? Je zingt het zo makkelijk weg. Maar ik denk dat nu in één keer, hebben we dat gezongen? Ja, het staat hier. Ik geef alles op voor u. Houd niets apart. Gehoorzaamheid. Niet dat die zeggen, jij zal me gehoorzaam, maar gewoon uit liefde dat je denkt van, Heer, u heeft alles gegeven aan mij. Wow, als ik u volg, dan krijg ik uw zegen. Want dat zit eronder natuurlijk. Dat had hij ook gedaan, hè? Toch? Beloofde land. Alles was goed. Had hij gegeven. En hier zie je dat ze fout gaan. En dan zie je bij Rechters 20 staat er namelijk iets. De Heer ontstak in woede tegen Israël, dat hebben we net gelezen. Dit volk overtreedt de regels van het verbond dat ik hun voorouders heb opgelegd en het luistert niet naar mij. Dat is heel duidelijk. Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Jozua stierf. De Heer had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven. Weet je waarom? Omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Dat is een interessante. Omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd, omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hun had gewezen of niet. De Heer test gewoon het volk. Dat is bizar. Dat zou zomaar eens kunnen dat God je iets laat gebeuren in het leven, dat je denkt van, nou, nu wil ik weten waar jouw hart zit. Nu wil ik weten wat er gebeurt. Ik geef alles op voor u. Houd niets apart. Wat doe je nu? Als ik door een dal van diepe duisternis ga, hij is daar bij ons. We zien hem niet, maar hij is er wel. En ik zeg het ook tegen mezelf, hè. Hoe jong ook ik nog ben, wel bijna 49, maar ik ben ook al een paar duistere dallen tegengekomen. Vaak toch met anderen dan. Ga je over je dochters of ik veel. Maar waar vertrouw je dan op? Waar richt je dan op? Leg je ook die problemen bij de Heer neer? Of is dat alleen maar halleluja en als het goed gaat? Hier zie je dus dat het dus gewoon menselijk fout kan gaan. Weet je, ik kwam deze spreuk tegen. Ik vond hem heel, heel mooi. Ik heb hem op Facebook gezet voor mensen die vrienden zijn op Facebook bij mij. Die hebben hem gezien, denk ik. Dan zeiden ze dit. Wie niet voortdurend een leerling van de Heer Jezus is, desondanks de grootste belofte van de Bijbel leest, alsof ze voor hem of haar zijn, is als iemand die een check probeert te innen die op naam staat van een ander staat. Die op naam van een ander staat. Dat lukt maar heel af en toe. Ik zal hem nog een keer lezen. Wie nu voortdurend een leerling van de Heer Jezus is, desondanks de grote belofte van de Bijbel leest, alsof ze voor hem of haar zijn, is als iemand die een check probeert te innen die op naam staat van een ander. Dat lukt maar heel af en toe. We leven als discipel en af en toe doen we het, maar toch niet helemaal volledig. Dit is trouwens uit een boek van Dallas Willard, Gods geheime plan. Mooi boek, lastig boek, maar mooi. Wat is de Lita overkomen, zegt de Korinthebrief, is ons tot voorbeeld. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt te waarschuwen. 1 Korinthe 10, vers 11. Romeinen 15, vers 4 zegt dit. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden, door troost te putten uit de schriften, zouden blijven hopen. Die verhalen staan er voor ons. En dan zie je beproeving. Man says, show me and I trust you. God says, trust me and I show you. De mens zegt, laat me zien en ik vertrouw u. God zegt, vertrouw me en ik zal het je laten zien. Dit zijn twee werelden. En de laatste is denk ik onze wereldbeeld, denk ik, weet ik wel zeker, ons wereldbeeld van God. Maar het is niet altijd makkelijk. Ongehoorzaamheid. De Heer stelt ons op de proef. Hij wilde ze de strijd leren. En dit is iets voor jongeren interessant. Want je komt ook in dat gedeelte in Rechters, ook in 3 vers 1 tot en met 4, wordt het nog een keer gezegd. Hij laat de volkeren laat hij daar zitten. Waarom? Om de jongere generatie te leren om op God te vertrouwen. Om te strijden. Dus nou hoop ik, hoe jong je ook bent, dat je wel meesurft op het geloof van je ouders, maar dat je nieuwe dingen mag leren. Dat je ons voorgaat. En dan zeg ik wel even als oudere neer. 49. Maar dat er dingen gebeurt in de jongeren die hier zitten, zeggen, pap, ik heb gebeden en God heeft me geantwoord. En jullie willen dat, maar ik geloof dat God veel grotere dingen gaat doen. Dat je je eigen geloof gaat opbouwen. Want dat is het verlangen van God. Daarom geeft hij ook soms gewoon dingen in het leven om je te laten groeien. Maar daar zijn we soms bang voor. En nog een mooie uitspraak, die vond ik zo leuk. Wij zitten wel eens in situaties dat het allemaal een beetje tegen zit. Maar we hebben een God die voor ons zorgt, toch? Dan moet je nooit vergeten dat hij jou eerst lief had. Dat moet je nooit vergeten. Dus ook als je in een situatie zit waarvan je weet van hoe kom ik nou hier? God houdt toch van mij? Dan zegt hij, maar ik heb jou lief. Je bent nog steeds mijn kind. En dit vond ik een hele mooie. I asked God, why are you taking me through troubled water? God replied, because your enemies can't swim. Ik vroeg God, waarom brengt u me door deze woelige water heen? En God gaf antwoord, omdat je vijand niet kan zwemmen. Heel simpel, leuk ding, maar ik hoop dat hij blijft hangen. God weet waar hij mee bezig is. God weet wat er gebeurt in u of jouw leven. En hij is erbij. De vraag is, hoe reageren wij? Een ander is dit ook. When you are going through difficulty and wonder where God is, remember the teacher is always quiet during the test. Dus wanneer je gaat om moeilijkheden en je afvraagt waar is God, herinner je dan, de leraar is altijd stil tijdens de test. Weet ik alles van. Heel soms heb ik wel eens iemand geholpen, dat moet ik wel toegeven. Dan liep ik langs een toets en dan zie ik, maakt hij een fout en dan weet ik, nou, die jongen die weet dat. En dan ging ik liep strippen terug, dan denk ik, het is genade, hè? Zoals God ook, joh. En dan wees ik alleen mijn vinger op de vraag. En dan zie je iemand zeggen, en dan zie je hem gelijk verbeteren. Nou, mooi toch. Denk ik, af en toe mag dat. Was nog bij een examen ook, maar moet je nooit over vertellen. Ja, serieus. Maar dat was examen MBO, dus niet zo iets anders. Maar goed, heel verhaal. Maar het was wel erg leuk. Maar dan denk ik, dat is ook een stukje genade. Want hij wist het wel. Ik lag alleen even de aandacht op. En zo denk ik God ook. Wij gaan door gewoon moeilijke periodes zijn. Jongens, laat me eerlijk wezen. Of is het hier alleen maar halleluja? Ja, ik weet het niet, maar dat is het leven. Maar God staat daarboven. De vraag is, hoe reageren wij in die situatie? Ongehoorzaamheid. Wij lezen in het boek 7 keer in Richteren, de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Dat lees je in hoofdstuk 2 vers 11, 3 vers 7 en vers 12, hoofdstuk 4 vers 1, hoofdstuk 6 vers 1, hoofdstuk 10 vers 6 en 13 vers 1. Waarom noem ik dat? Het hele boek komt elke keer terug. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen Heren. deden wat kwaad is in de ogen van de Heer. En elke keer kwam daar een periode van verval. Het is dus niet God die dat doet. God is altijd hetzelfde. Eeuwig en hetzelfde. Wij zijn degene die op een of andere manier er toch niet mee op kunnen gaan. Maar laat ik het maar dicht bij mezelf houden. Ik ben de laatste tijd ben ik met dat boek bezig van Dallas Willard. Ik vind het erg interessant. En die zegt er eigenlijk dingen die je eigenlijk al lang weet. Dat is leuk, hè? Maar dan lees je het weer. Wow, dat heb ik nog nooit gezien. Op een of andere manier komt het dan nieuw binnen. Hij gaf dit voorbeeld. En dat kan je misschien heel gek vinden, maar voor mij sprak het aan. Hij zegt, God is zoals de adem. Nee, God is als het zuurstof om ons heen. Dat is altijd overal. Ja, jullie zullen zeggen, ja, logisch. Nou, je moet nog een hoop leren. Dat kan. Maar voor mij, ik realiseerde me serieus. Hij is er dus altijd. Maar zo leef ik niet. Ik leef vaak hier met dingetjes, dan ga ik naar mijn werk. Ja, tuurlijk, God is het wel. God is er. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik het moet doen. Dat ik altijd maar bezig moet zijn. En dat af en toe God... Nee, hij is er zoals een zuurstof om me heen. Hij is er altijd. Nou, mij sprak dat aan. Omdat ik denk van, oké, maar als hij dus altijd is... Hoe ga ik daarmee om? Adem ik die geest dan ook altijd in? Altijd. Niet om daarmee te zeggen, oh, ik faal. Maar gewoon het leermoment. Hè? Zo zat ik erin. Ik dacht, wow, dat is boeiend. Woef, dat betekent dus ook als je in de tram zit, dan is hij er. Ja, voor mij was dat een binnenkomer. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe ver beïnvloedt dat je leven? Hier zie je dat ze weer een periode van verval krijgen. En wat lezen wij dan? En hebben we gelezen? Dan lees je het woord kusan risataim. Dat is de leider, zeg maar, die Israël overvalt. Dat wordt een nieuwe koning. Die onderdrukt 8 jaar lang Israël. En weet je wat dat betekent? Zwartheid. Duisternis. God zegt eigenlijk, jullie willen de wereld dienen? Goed, dan zal je ook weten hoe de wereld is. Er komt een machthebber over je heen. Kushan risataim. Zwartheid. Duisternis. 8 jaar lang leden de Israëlieten eronder. En weet je, dat is totale tegenovergestelde van wat God is. Net werd Johannes 3 vers 16 nog, hadden we het er even over. Maar je moet eens doorlezen wat na Johannes 3 vers 16 staat. Dat staat in een context. Als lief heeft God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Dat zei hij tegen Nicodemus. De grote leraar in die tijd. Dat zegt hij ook, jij bent de leraar van Israël. En als je dan doorleest, dan zegt hij heel duidelijk, deze wereld ligt onder het oordeel. Dat zegt hij tegen Nicodemus. Er is licht gekomen, alleen ze houden meer van de duisternis. Er staat in vers 19, dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Er zat in heel die context. Over een paar dagen, welke dag gaan we krijgen? Ik ben blij dat jullie het niet weten. Halloween. Nou ja, wel mooi op de hervormingsdag, dan weten we. Het licht heeft overwonnen. En is dat zo'n mooi dingetje? Ik bewaar hem nog. Ik zet hem dadelijk op Facebook over 2 dagen. Weet je, sommigen deden hem nu al. Mijn God is geen God van de duisternis, maar God van het licht. Want zo is het. En zelfs christenen doen ermee. En die zeggen, ja, maar dan moet je zo'n spelletje zien. Dat zal allemaal wel, maar wij zijn kinderen van het licht. Niks, geen duisternis hebben we niks mee te maken. Wij vieren de dood niet. Wij maken geen grapje over de dood. De dood is overwonnen. Hier krijgen ze een machthebber, de duisternis over hen heen. En het is wel heel treurig eigenlijk. Als je ziet naar de wereld, gewoon ook naar Nederland. Als je steeds meer ziet, komen er steeds meer andere dingen in de plaats. Steeds meer. Maar ik geef gelijk een bemoediging. Hè. We bidden dan altijd voor opwekking. Er zijn opwekkingen aan de gang. Het kleine probleem is, hier alleen niet. Maar God gaat altijd door, hè? Ook nu zijn er opwekkingen. Want dat is ook iets dat we heel vaak vinden. God doet niks meer. Dat is een leugen. Dat is helemaal niet waar. Verbreed je blik. Aan de andere kant van de wereld gebeuren er fantastische dingen. Geestelijk zitten wij onder een gigantisch klimaat. En ik denk dat dat echt een geestelijk bolwerk is. Die is alleen te bestrijden door gebed. Waar we het net over hadden. En ik hoop dat er gebedstijgers zijn. Bidden en vasten. Als wij willen dat de hoek voor Christus gewonnen wordt, als ik wil dat Vlaardingen of Vlaardingen voor de Heer gewonnen wordt, zullen we op onze knieën moeten gaan. Want wat we hier lezen, gebeurt met Nederland. We willen niks meer te maken hebben met God. En ik ga het er niet op uitweiden, maar ik noem het alleen. De hele, wat ik ontzettend boeiend vind wat er gebeurt. Maar in Amerika is het al 10 jaar aan de gang. Het nieuw definiëren van woorden. Letterlijk het definiëren van woorden. In Canada is er een wet aangenomen waarvan je dadelijk bepaalde dingen moet zeggen. Dus we draaien het om. Je mag niet meer dingen zeggen. Je moet bepaalde mensen aanspreken. Het heeft allemaal met de gender discussie te maken. Man, vrouw, ik ben geen man, ik ben wel een vrouw. Ik voel me neger, ik ben geen neger. Maar als ik zo voel, ben ik het. Misschien kijken we ernaar en denken van wat is dat voor wereld. Maar het heeft verre gevolgen. Ongelooflijk ver. Want als je het beeld van Christus die wij zijn al aan gaan passen en zeggen van het maakt niet meer uit wie je bent. En dan zeggen er is geen vrouw, er is geen man, want de biologie bepaalt dat niet meer. Wat maakt het dan nog uit wat je doet? En dat zie je ook in de huidige cultuur al. En seksualiteit gaat steeds verder. Op een gigantisch tempo zijn we God aan het wegvagen. Dit is geen verwijt naar u, maar naar de cultuur. En God roept niet om de cultuur te veranderen, die roept om de mens te veranderen. Waarom? Omdat dan de cultuur verandert. Wij maken het verschil. Wij mogen gewoon zeggen van God leeft. 8 jaar in de ellende. En dan komt er een verlossing. Wij lazen er net een stukje van Otniel. Heel klein. Heel klein. Maar ik heb het stukje van tevoren gelezen. Want er wordt gezegd van Otniel. Oké, die geeft een verlossing. Maar Otniel werd eerder genoemd. Hij veroverde een stad. En weet je wat het leuke daarvan is? Of het leuke, het interessante is? Daar vind je ook de naam Caleb. Otniel en Caleb zijn familie. Maar wie is Caleb nou? Wie? Ja, de oom. Maar wie is Caleb? Geef mij die rotsen. Niet even vinger, want dan gaat het snel. Geef mij maar die rotsen. Heel goed. Give me this mountain, zegt hij. Hij is toch groter, hè? Rotsen, maar het is de berg. Caleb was een van de verspieders met Jozua. Jozua en Caleb waren altijd bij elkaar. Zij kwamen in het beloofde land. Zij zagen het beloofde land. Als eerste kwamen ze daar met 12 mannen. En wat zeiden zij? Dit land is goed. Dit land is fantastisch. God gaat ons dit land geven. En toen waren er 10 andere verspieders. En wat zeiden die? Nee, maar we hebben Canaan niet gezien. Grote reuzen. Groot, dat kunnen we helemaal niet. En dan moet je lezen in nummer 13. Heel het volk weende. De invloed van woorden. Heel het volk weende en huilde. Ze kon het niet. 2 mensen zeiden, maar we moeten God vertrouwen, want God kan ons het land geven. Heel die generaties zijn allemaal overleden. Zelfs Jozua. Want Jozua zag het nieuwe land. Maar Caleb leeft hier nog steeds. Want Caleb vroeg toen, mag ik Hebron? Die stad, die wilde die. En we lezen er net, wie Hebron zal geven? En dat was Otniel. Otniel, de verlosser. Hier zie je hem, maar Otniel en Caleb hebben namelijk iets gemeen. En dat is namelijk iets wat wij ook hebben. En het is heel mooi dat je zegt, geef me de rots. Ik heb hier letterlijk staan, give me this mountain. Want dat zegt hij namelijk ook. Ik was 40 jaar oud, zegt hij in Jozua 14 vers 7. Toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij er vanuit Kadeas Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf. Maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. Aan het begin van Richteren zien we dit, hè? En elke keer valt Israël weg in zijn vertrouwen. Caleb laat zien, ik bleef op God vertrouwen. Op dit moment is hij rond de 85 jaar. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf. Toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, zegt hij. Maar nog altijd even sterk op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat om vechten en het bevel te voeren. 85 jaar oud. Ouderen, ik heb misschien wel meer gezegd. Laat je nooit wijs maken dat je niks kan. Ik had het er net nog over. Vaak is je werk verandert dan. Maar stap over naar de gebedstrijd. De kracht is er nog steeds. En niet meer in het lichaam letterlijk, maar in de geest. En die gaat over alle grenzen heen. Dat kan alle machten verbreken als je die naam gebruikt. En ik weet, heel veel ouderen worden daar opgeroepen door de geest zelf. En wat zegt hij dan in vers 12? Geef me dus dit bergland dat de Heer mij indertijd heeft beloofd. Give me this mountain. 85 jaar oud. Niks geen van, ik ga met pensioen. Give me this mountain, want ik vertrouw op de Heer. Wat is uw verlangen? Wat is uw uitroep? Misschien dat u wel 80 bent of weet ik het. In je bijbeltje helemaal alleen aan de koffietafel 's morgens vroeg. Lord, give me this mountain. En je bidt voor je kleinkinderen. Give me this mountain. En je bidt voor de gemeente. Lord, give me this mountain. Geef me deze berg. Om de belofte wat de Heer zegt in zijn woord. Niet omdat wij het doen, maar omdat het woord het zegt. Dan word je vanzelf enthousiast. Want dan ben je geënt op de geest zelf en op God zelf en niet op jezelf. En wat zie je dan? Wat is het geheim van Caleb? Numeri 14, vers 24. Doch opdat bij mijn knecht Caleb een andere geest was. En hij mij volkomen gevolgd gehoorzaam heeft. Caleb had een andere geest. Jozua lees je hetzelfde. Hij had een andere geest. Otniel, je raadt het al, staat dit. Rechters 3, vers 10. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de Heer leverde de koning Kushan Rissataim van Aram aan hem uit. Otniel die voor hem uitging, of Otniel die voor het volk uitging. En de Nieuwe Statenvertaling is krachtiger. Die zegt namelijk dit. En de geest van de Heer was op hem. En hij gaf leiding. En hij trok ten strijde. En de Heer gaf Kushan Rissataim, de koning van Syrië, in zijn hand. Otniel is het beeld van de Heer Jezus Christus. De eerste rechter die genoemd wordt, waar het minste van staat. Geen militaire informatie, geen kwaliteiten. Je hoort alleen dit. De geest van de Heer was op hem. Hij gaf leiding, trok den strijde en hij kreeg de vijand in zijn hand. Punt. De toon is gezet voor het boek Richteren. Dat is Otniel. Meer valt er niet van hem vertellen. Maar het mooie is dat als je het boek Richteren leest, alle andere richters zakken af. Niemand kan tippen aan Otniel. Niemand. Het is als het ware of de schrijver en de geest zegt van, dit is hem. Hij heeft de geest. Hij strijdt. Hij overwint de koning van de duisternis en hij heeft hem in zijn hand. Wat zegt de Colossensebrief? Een prachtig gedeelte. Alles is onder zijn voeten gelegd. Daar wordt God geprezen voor zijn grootheid. De Heer Jezus gaat ons voor in de strijd. Hij overwint. En als je dan het boek leest, kom je Ehud tegen, een andere richter. Die brengt voor bevrijding door list en bedrog. Deborah en Barak brengt bevrijding door iemand anders, Jael. Gideon introduceert op latere leeftijd afgodenij. Samson is helemaal als dieptepunt. Hij is niet in staat de Israëlieten te verlossen. Het lukt hem niet helemaal. Gedeeltelijk. De vijandige overheersing die blijft constant. Je ziet elke keer steeds verder, steeds verder. Maar Otniel, namelijk Otniel, de verlosser. En voor ons is dat Jezus de verlosser. Maar het heeft hem wel alles gekost. Wij leven in een wereld, in je eigen wereld. Het is altijd makkelijk naar de cultuur kijken, maar we zijn deel van de cultuur. Maar dan heb je je eigen wereld. De vraag van morgen is dit. Leef ik in gehoorzaamheid met mijn verlosser? Die als zuurstof om me heen is. Die je gewoon in kan ademen. Die sterker in je leeft. Leef ik vanuit die Heilige Geest die Efeze 1 vers 13 zegt. Je bent gebrandmerkt met de Heilige Geest. Als de hoofdreden en machten. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Tegen de overheden en machten, tegen de duisternis van deze wereld. Maar halleluja, die is overwonnen. Als je dit zegt in een Pinkstergemeente, zegt iedereen van amen. Dat hoeft hier niet, maar al is het maar dat je gewoon zegt van inderdaad. Maar ik doe het bewust, hè, want dan zijn we weer eventjes. Maar het is zo belangrijk. Wij strijden niet tegen vlees en bloed. Als wij een collega hebben die het niet helemaal goed doen, of weet ik veel, dan is dat lastig. Maar onze werkelijke strijd is in hemelse gewesten. En die kijken naar ons en die zien, dat is een kind van God. Betaald en verlost. Hij draagt het brandmerk, zo zegt het Grieks. Je bent gebrandmerkt met de Heilige Geest. De vraag van morgen is dit. In hoeverre krijgt die geest de ruimte? In hoeverre zeggen wij in ons leven van Heer, ik heb dit nou heel veel gehoord. En misschien krijg je bepaalde dingen mee wat Gods geest vanzelf doet. En dat je denkt van ja, hoe zit het nou bij mij? Vertrouw ik hem wel? Heer, ik gehoorzaam u niet. En voor die jongeren, echt waar, dat is het mooie voor mij. Ik mag met jongeren werken. Je hebt heel je leven nog voor je liggen. Alles. Dat je gewoon weer vandaag zegt. Heer, zoals we allemaal gedaan hebben. Ik geef alles op voor u. Houd niets apart. Alles. The sky is the limit. Je zal dingen meemaken van God die je hier gaat vertellen, waar andere ouders zeggen, dat heb ik ook eens meegemaakt 50 jaar terug. En beschamend denken ze dan, waarom is dat de afgelopen 50 jaar niet gebeurd? Je zal een voorbeeld zijn voor de ouderen, ongetwijfeld. Je mag de ouderen bedienen, het is belangrijk. Wat doen wij met die geest in ons? Weet je wat we alleen hoeven doen? Alles voor hem neerleggen. Niets apart houden. Laten we een zegen vragen. Vader, ik wil u danken, Heer, voor dat we heel kort weer naar een gedeelte konden kijken. U geeft het boek Richters en u geeft dat met een reden. Het geïnspireerde woord van de Heer Jezus, van de Heilige Geest, van de Heer Jezus en van God zelf. We hebben het gelezen uit de Romeinenbrief en Korinthebrief. U heeft dat gegeven op laten schrijven tot leerling voor ons, dat we volhardend zullen zijn tot hoop. En wij hebben een hoop. We hebben het, Heer, we staan zelfs op de dia. 3 kruisen, maar ook een leeg kruis. We mogen vandaag het avondmaal vieren. U heeft overwonnen. U bent door de dood getrokken. U pakte de sleutels van het dodenrijk en u liep het dodenrijk weer uit. U leeft. En u bent hier, Heer, zoals de lucht om ons heen. Zoals de zuurstof die we inademen. Heer, u leeft in ons. Vergeef ons, Heer, dat we daar zo weinig bewust van zijn. Dat we zo vaak met onszelf bezig zijn, dat we de aardse prioriteiten, de aardse dingen die ons bezighouden, eigenlijk boven u plaatsen. Maar Heer, we zeggen dit, Heer, naar u toe, omdat u onze Vader bent, omdat u God bent, omdat we ook gelezen hebben, Heer, uit Psalm 103. Hij doet niet naar onze zonde, u verdelgt ons niet naar onze ongerechtigheid. Heer, u zegent ons, u vergeeft ons. En zoals een voorbeeld uit het Richter is, u geeft uw genade elke keer opnieuw aan iedereen, aan heel het volk, volledig en voor niets. Genade. Heer, we willen u verdanken. En zoals we vanmorgen heel kort naar Otniel gekeken hebben, en direct ook naar uzelf, dan zeggen wij vanmorgen, het thema was Otniel verlosser, maar u bent de Heer Jezus, onze Verlosser. Zegen ons, Heer Jezus, in de komende week. Waar we elke keer weer door uw geest aangespoord mogen worden. Dat u tegen ons zegt. Je gaf alles aan mij. Je hield niets apart. Amen.